Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 138. En daarvan vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En vers 3. Psalm 138, vers 2 en vers 3. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 38, vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, en vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Psalm 38, vers 15 en vers 22, na de belijdenis van het geloof. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament en lezen een paar versen uit Matteüs 6 en Matteüs 7. De Heer Jezus spreekt daar de bergrede uit en heeft het daar over het bidden. Matteüs 6 vanaf vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaan in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. En dan vervolgens hoofdstuk 7, vanaf vers 7 tot en met 12. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover de schriftlezen. Wij willen vanmiddag verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus, ons leerboek. En wij gaan nu kijken naar zondag 45 en dat gaat over het gebed en ik wil in de preek de vragen 116, 117 en 118 met u gaan behandelen. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord: ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aan ons, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord: alle geestelijke en lichamelijke noodruft, behoeften, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Tot zover. Wij gaan nu samen Gods aangezicht zoeken in het gebed en wij denken in de voorbeden en de dankzegging. Allereerst aan Richard Buitendijk en Corianne Kok, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. We denken aan meneer Van der Waal, die aanstaande dinsdag opgenomen wordt. Mevrouw de Rooij, die de komende tijd ook weer chemokuren moet ondergaan. Mevrouw Sternburg, die morgen een operatie zal ondergaan. Erika Stuut, die spierziekte heeft en waarvan de vooruitzichten ook niet zo geweldig goed zijn op de langere termijn. En we denken ook nog aan Tamar. Er is een uitspraak geweest van de rechter, alleen die uitspraak is nog steeds niet bekend. En dat is een vreemde zaak. Zullen we samen bidden en dat allemaal bij de Heere brengen? Heere almachtige en getrouwe God, hoorder van het gebed. We komen tot u op deze middag, deze zondagmiddag in uw huis, in uw naam samen. Heren, we zijn bij elkaar gekomen, niet voor ons, maar voor u. Samen rondom u en uw Zoon, de Heer Jezus, in de Heilige Geest. Vader, maak ons één vanmiddag. Eén in het geloof in de schriften, één door het verzoenende bloed. Dat er één richting mag zijn waar we op zien en dat is naar u alleen. Wij danken u, Heren, voor het voorrecht dat er nog een gemeente mag zijn en dat we nog in alle vrede, in veiligheid, zonder vervolging mogen samenkomen. Elke dag lezen we in de kranten dat er elders in de wereld christenen, kinderen van u worden opgepakt, vervolgd, vastgezet, gemarteld. Gemeentes die bij elkaar moeten komen, fluisterend de liederen tot uw eer moeten zingen uit angst dat ze verraden worden. Uit angst dat ze in de kerker worden opgesloten. Heren, en zo komen we tot u. Beschaamd dat u ons zoveel vrijheid geeft, maar ook daar zo verblijd over dat we nog in alle rust mogen samenkomen. Heren, we denken aan het volk der Joden. We denken aan de Joden in ons land. De Joden in Amsterdam die uitgejouwd worden. Die soms ook geslagen worden. Ze een keppeltje op hun hoofd hebben. In ons land waar antisemitisme meer en meer openlijk wordt verricht. Heren, dan bidden we u ook voor dat aloude volk van u, altijd in de hoeken waar de klappen vielen en vallen nog steeds. En dan zien we uit, Heren, naar uw wederkomst. Dan zal ook uw volk Israël niet meer de staart van de volkeren zijn, maar het hoofd van de volkeren worden. Dan zult gij uw troon, Heere Jezus, hebben nu in de hemel, maar dan in Jeruzalem, de troon van uw vader David. Dan zult u regeren van zee tot zee, die ene rechtvaardige machthebber. Die rechtvaardig, wijs en zacht al uw ellendigen zal regeren. En hun recht zal doen op hun klacht. Wat voor tijd zal dat zijn, Heere? Op dezezelfde aarde waar u verworpen werd en gekruisigd werd. Waar u dan openlijk zult worden aanbeden, vereerd. Waar mensen de tong voor u uitstaken, zullen dan alle knie zich voor u gaan buigen. Leer ons te leven in de schaduw van uw wederkomst. Uw voetstappen worden in de verte gehoord, u komt eraan, steeds dichterbij. Ondertussen, Heren, zijn wij hier de strijdende kerk. Voelen wij de krachten van het koninkrijk van u, maar ook de krachten van de duisternis. De Satan weet dat hij nog een weinig tijds heeft. Toch, Heren, mogen we hier komen en weten dat u de overwinnaar bent. En dat u de Satan overwonnen hebt. En dat uw koninkrijk zal triomferen, ook in de stad. Heren, wij willen u vragen om een zegen voor het werk wat hier mag gebeuren. Het werk onder de mensen. Het werk van Kerk in de Wijk. Het werk vanmiddag, zoals er een samenkomst geweest is. Zegen u dat rijkelijk, Heren. Wij bidden u om de krachtige werking van uw geest in mensenharten. De wond van de zonde is groot, maar de pleister van uw bloed, Heere Jezus, is altijd groter. Wat wij ook hebben gedaan en wie we ook waren. Er is genoeg bloed in die heilsfontein om daarin gewassen te kunnen worden. En dan helemaal witter te worden dan de sneeuw. Wij danken u voor vreugde en zegeningen. We denken aan Richard en Corianne, die mogen uitzien naar hun trouwdag aanstaande vrijdag. Geef hen een rijke, een fijne, gezegende dag, Heren. Dat uw goedheid hen zal toestralen op die dag. En gaat u hen voor op hun levensspoor. Heren, wij willen ook voorbeden doen voor hen die in moeite en in verdriet zijn. Wij willen bidden voor meneer Van der Waal die ziek is en die dinsdag wordt opgenomen. Wij danken u, Heren, dat u in zijn hart het uitzicht hebt gelegd op het vaderhuis met de vele woningen. En dat er ook in zijn hart een verlangen mag zijn. Of u nog een poosje hier mag blijven bij zijn vrouw en kinderen. Of dat u hem straks zal thuishalen. Heren, zijn leven, zijn tijden zijn ook in uw hand. En daarin mogen we rust vinden. Ook op zijn leeftijd. Wij willen u voorbeden doen, Heren. Voor mevrouw de Rooy. Die afgelopen week een uitslag heeft gehad. Het is allemaal niet groter en verder gegaan. Maar toch de chemokure, dat traject wat ze weer in moet gaan. We bidden u om uw kracht, Heren. Om uw genade, om daar weer doorheen te komen. Samen met de man en kinderen. Dat ze zich gedragen mag weten door uw armen. En ook gedragen mag weten op de voorbeden van de gemeente. En met u, Heren, dan komen we erdoor. Met die herder gaan we door de dalen heen, maar hij is erbij. En Heren, maakt u het dan, ook als het moeilijk is, mag ze dan voelen, er zijn eeuwige armen onder mij. En die armen die laten me nooit meer vallen. Bid u een bijzonder voor Erika Stuut, zo jong nog. En nu al een spierziekte geconstateerd. Wat op de lange termijn eigenlijk alleen maar minder zal worden haar capaciteiten, wat ze kan en niet kan. Heren, wij willen in het bijzonder bidden. O God, we zijn nu bezig met het gebed. En we weten dat u de hoorder bent van het gebed. En op het gebed ook grote wonderen doet. Ook als ze de komende tijd weer nader onderzoek moet ondergaan. Heren, wilt u haar beter maken? Dat bidden we van u, genees haar. Zodat haar leven, dat ze dat in uw dienst mag besteden, daar ook de krachten voor mag krijgen. O God, we bidden u om voor haar om een gezond lichaam. Wij mogen onze verlangens ook voor een ander bij u brengen. Het is voor u niet, uw hand is niet verkort, uw arm heeft groot vermogen. Wij zijn niet overgeleverd aan de ziekmakende machten. Wij zijn ook niet overgeleverd aan doktoren, wat die zeggen of niet zeggen. Maar ons leven is in uw machtige hand. En Heren, doe dan nog wonderen tot verbazing van allen die daar met hun professionele ogen naar kijken. Want er is nog een God die erboven staat. O Heren, wilt u naar haar omzien en haar ook een gezond lichaam geven. We willen u vragen, o God, ook voor Tamar, die afgelopen donderdag, die nog steeds vermist is, die afgelopen donderdag een uitspraak zou hebben gekregen. En nog steeds is zo'n wolk van mistigheid omheen. Zo'n veel onduidelijkheden. Toch gaan uw ogen ook over haar en we bidden haar, doe haar recht, o God. En twist gij haar twistzaak. Bevrijd u haar van het ongoede tieren volk, van de man van bedrog en van onrecht, in welke handen ze ook gevallen is. We weten het niet, maar Heere, maak het tot uw zaak. Wij vertrouwen het aan u toe, haar en haar zaak. En doe haar recht, o God. En zo willen we u ook bidden voor mevrouw Sternburg. Danken ook dat de kwade cellen niet meer in haar lichaam gevonden worden. Een wonder wat u doet, Heere. Mogen we niet vergeten, daar danken we u voor. Dat ze kankervrij is. Toch zal ze ook deze week nog een operatie moeten ondergaan. Heere, we vragen u, danken u voor het vertrouwen wat u aangeeft. En we willen u ook bidden, ook voor de komende tijd. Om uw genade die ook voor haar genoeg is. Heere, zo willen we u bidden om een zegen ook voor deze dienst. Geef dat iets van uw kracht en van uw liefde. En van hoop en van geloof en van uitzicht. Dat we bemoedigd mogen worden. Dat u zelf er vanmiddag zal zijn. En dan valt er zegen. En dan gaan we opgewekt en blij naar huis. Want heeft u gesproken. Heren, we bidden u om uw genade. Geef ons genade om dingen te verwerken die in het verleden gebeurd zijn en waar we geen weg mee weten. Een onverwerkt verleden. Als er diep verdriet is. Als er gemis is, als er een bitterheid in ons hart is, neemt u het weg, Heer. En geeft u zelf die zalf waarmee de smart wordt verzacht en de druk wordt verlicht. O levende Heer Jezus, wij leggen zo alles voor de troon van uw genade neer. En zie op ons in gunst van boven naar de rijkdom, de heerlijkheid van uw genade. Amen. Er wordt nu gecollecteerd, 2 collectes. De eerste is bestemd voor het busjesvervoer voor de oudere mensen. En de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 107, vers 3. Hier raakten zij aan het kwijnen. En vers 10. Doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. En vers 22, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op zere handelingen. Psalm 107, vers 3, vers 10 en vers 22. Thank you. Gemeente, ik zet boven de preek, bidden is nodig en nuttig. En dan letten wij op drie gedachten. Ten eerste de instelling van het gebed. Dat is vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christen van noden? Het antwoord is omdat God dat van ons vordert. God vraagt dat van ons, daarom doen we dat. Ten tweede de ingrediënten van het gebed. Dat is vraag en antwoord 117. Wat behoort tot een gebed wat voor God aangenaam is? Drie ingrediënten. Ten eerste dat wij de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aanroepen. Tweede is dat wij onze nood goed kennen. En de derde is dat wij bidden in de naam van de Heer Jezus. En vervolgens heb ik nog een andere gedachte en dat is de inhoud van het gebed. En dat is vraag en antwoord 118. Wat heeft ons God bevolen om van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke behoeften die je kunt hebben, die mag je aan de Heere voorleggen. Bidden is nodig en nuttig, schrijf ik boven de preek. We letten ten eerste op de instelling van het gebed. Ten tweede de ingrediënten van het gebed. En ten derde de inhoud van het gebed. Gemeentekinderen, voordat ik daarop inga, nog even een samenvatting. Ik kan me voorstellen, nadat we een aantal preken zo wat inleidend hebben gehoord over bidden, wat er allemaal aan vastzit, dat er een kind zou kunnen vragen, ja zeg nou eens eenvoudig, dominee, hoe moet ik nou bidden? Heb u geen tip, een handvat, waar ik elke dag even aan kan denken en wat ik dan kan gebruiken in mijn persoonlijk gebed? Nou, dat handvat heb ik voor je. En dan zou ik dit tegen je willen zeggen. Dan moet je dat woord Abba onthouden. Abba betekent vader. Onze vader die in de hemelen zijt, Abba. En die vier letters A, B, B, A, die zou je anders kunnen invullen. De A, dat is van aanbidding. Zorg dat in elk gebed wat je doet, dat er een stukje dank zit aan de Heere God. Lofprijzing, aanbidding. Voor wie hij voor jou is, dank hem daarvoor. Aanbidding. En dan die B, dat is, ik zou willen zeggen, dat is belijden. Zorg in elk gebed wat je doet, één keer per dag, dat er ook iets zit van belijden van je zonde. Als je zonde gedaan hebt, gedacht of gezegd, of dingen nagelaten hebt wat je eigenlijk had moeten doen. Zeg dat tegen de Heere. Belijd en benoem wat er verkeerd ging die dag. Dat is de B van belijden. En die derde B, dat is de B van bidden. Vraag gewoon wat je zelf nodig hebt en wat je fijn vindt. Leg het allemaal in het gebed aan de Heere voor vraag voor jezelf. En dan die vierde letter, de A, dat is een ander. De A van ander. Denk ook in je gebed aan anderen. Doe voorbeden voor anderen. Nou, dat is een ezelsbruggetje. Abba, aanbidding, belijden van je zonde, bidden voor jezelf en een ander. Voorbeden doen voor een ander. En als je zo elke dag bidt, dan heb je in ieder geval een goede handvat om te gebruiken. A, grote mensen, aanbidden. Ik ga het nu een beetje uitdiepen voor u. Aanbidden. Dat is eerst en belangrijkste waar we met het gebed mogen beginnen. Om de Heere te danken. God te prijzen. Gelovigen die mogen God prijzen. Daar mogen ze mee beginnen. God prijzen voor wie hij is. En wat hij gegeven heeft. Zijn zoon gegeven heeft. Begin daarmee. Niet gelijk met vragen. Wilt u dit, wilt u dat. Maar begin met hem te danken. Begin met de Heer Jezus te danken voor wie hij is. De zoon van God. De heiland der wereld. De verlosser van je zonde. En voor wat hij voor je gedaan heeft aan het kruis. En wat hij nog steeds voor je doet. En prijs de Heilige Geest. Voor zijn werk aan je hart en in je leven. Daar begint het mee. Aanbidden. Je ziet in de Bijbel, ik heb dat wel eens meer verteld. Maar ik ga dat nog een keer herhalen, samenvatten. Je ziet in de Bijbel een bepaalde opklimming. Aanbidden. Dat is eigenlijk het hoogste vorm van bidden. Aanbidden. Je kan danken. Danken, dat is ook geweldig mooi. Dat zie je ook heel vaak in de Bijbel. Danken, dat doe je voor iets wat je van God ontvangen hebt. Je bent dankbaar voor een gave, een gift die je gekregen hebt. Maar dan sta jij toch eigenlijk nog een beetje op de voorgrond. Dank u, Heere, dat u dat aan mij hebt gegeven. Dan draait het eigenlijk nog steeds om jou, wat jij hebt gekregen. Of wat wij geworden zijn door genade. Een stapje hoger dan danken, dat is lofprijzen. En lofprijzen, dat staan wij niet zozeer op de voorgrond, maar dat staat de Heer meer op de voorgrond. Dat dank je niet alleen voor wat je van hem gekregen hebt, maar dat je dat van hem gekregen hebt. Je kijkt meer naar de gever dan naar de gave. Wat bent u geweldig, Heere, wat bent u geweldig groot en goed dat u dit en dat aan mij hebt gegeven. Niet alleen dankbaar voor de gave, maar je bewondert de gever, dat is lofprijzen. En de hoogste vorm, danken, lofprijzen, de hoogste vorm is aanbidden. Bij aanbidden dan verlies je jezelf in hem. Dan vergeet je jezelf en dan ga je helemaal op, word je overweldigd, vreugdevol overweldigd door de heerlijkheid van die geweldige God. Dan gaat het helemaal niet meer om jou of wat je gekregen hebt van hem. Maar dan gaat het alleen nog maar om de grootheid en de goedheid en de heerlijkheid van de Heere zelf. Los van de voordelen die jij erbij hebt omdat je toevallig iets van hem hebt gekregen. Nee. Dan gaat het alleen maar om hem alleen. God, de Heilige Geest, de Heere Jezus. Dan verlies je, zoals ze dat noemen, een partnerbewustzijn. Wie er dan naast je zit. Je verliest tijdsbewustzijn. Of dat dan veel of lang, of anderhalf uur, of wat minder, of wat meer. Doet er niet toe. Je gaat helemaal op. Je wordt opgenomen, meegenomen door de Geest. En je wordt helemaal gericht op wie jij is. Dat is aanbidden in de hoogste vorm. In beslag genomen door de glorie van God. Jongeren, er is een bekende middeleeuwse heilige geweest, Franciscus van Assisi, die man van de dieren en zo. Die stond toen al bekend om zijn vroomheid, Franciscus van Assisi. Die stond bekend om zijn vroomheid en om zijn gebeden. Nou, die was ergens aan logeren. En de gastheer die dacht van, ik wil toch eigenlijk wel eens horen hoe die man nou bidt. Want het schijnt toch wel heel bijzonder te zijn. En die gastheer die kroop in de kast. Nou, het was avond en op een gegeven moment, Franciscus, hij maakte aanstalten om naar bed te gaan. En inderdaad, hij hoorde de planken kraken en hij knielde neer. En nu ging hij zijn gebed beginnen. Die man die luisterde, zijn oren in de kast. En Franciscus die bad dit, Heere, mijn God, mijn een en mijn al. En toen dacht die man, nou komt het, dubbele punt. En toen bad Franciscus weer datzelfde, Heere, mijn God, mijn een en mijn al. En toen bad hij het weer, steeds intensiever. Dit herhaalde hij, ging helemaal het ware op. Hij kwam bijna in trance, in extase. Steeds inniger, zo vol was Franciscus van de glorie van God, dat hij geen andere woorden kon verzinnen, maar ging steeds dieper in God op. Heere mijn God, mijn een en mijn al. Dan heb je daar ook geen woorden meer voor. Dan ga je op in hem, dat is aanbidding. Kennen we dat, gemeente? Ik heb wel eens gelezen, aanbidding, dat is het ontbrekende juweel in de reformatorische kerken. Dat is een nadenker. Misschien bij het avondmaal. Ja, bij het avondmaalsformulier. Avondmaalsformulier. Nadat we dan gecommuniceerd hebben, nadat de avond, dan staat er in het formulier, laten wij dan God van harte met deze woorden prijzen. Loof de Heer in mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Ja, dat is een stukje aanbidding wat dan in het formulier onder woorden gebracht wordt. Aanbidden. Het is al zo moeilijk om te danken, weet u dat? Dan moet u maar eens proberen, jongelui, om een gebed te doen tot God waarin je alleen maar dankt. Dat valt best tegen. Want ja, dan dank je inderdaad voor dingen die je gekregen hebt en wie God is en zo. Maar toch dan in datzelfde gebed, dan zeg je toch, Heere, geeft u dan ook nog dat wij... En dan ben je eigenlijk alweer aan het vragen. En nadat je hem uitgebreid bedankt hebt, dan komt er toch vaak in ons gebed nog, Heere, wilt u dit of wilt u dat? Om echt alleen maar te danken, dat valt nog geen eens zo mee. Aanbidding is nog steeds veel moeilijker. Weet je wat je daarvoor kan gebruiken, heel praktisch? Nou, neem eens een vers, neem eens een lied. Als je gaat bidden. Begin eens, als je gaat bidden, begin eens om heel praktisch. Begin eens om, voordat je zegt van Heere, begin eens bijvoorbeeld om een lied te citeren. Of om een lied te lezen. Gewoon, in gebed, op je knieën. Bijvoorbeeld dat lied, Ere zij aan God de Vader, Ere zij aan God de Zoon. Lees dat eens hardop. Of zing dat eens. Als begin van je gebed. Of dat lied, glorie aan God, glorie aan God. Voordat ik ga bidden, ga ik dat lied eerst eens opzeggen, hardop. Of ik ga het even zingen. En dan ga ik verder. Ja. Ik vind het mooi dat in antwoord 116, dat er in ieder geval wel gesproken wordt over die dankbaarheid. Het gebed dat is nodig, staat er in antwoord 116, omdat het het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. In de laatste zin van antwoord 116 gaat het ook over bidden en danken. In ieder geval wordt dat wel genoemd. Dat is ook wel heel belangrijk. Je kan eigenlijk geen gebed doen zonder hem ook te danken. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. En ik geloof, gemeente, dat de verst gevorderde in de genade, die dichtst bij God leeft, die is ook het volste van de dankbaarheid. Denkt u niet? Kinderen leren we dat al in kinderliedjes. Hè? Dank u voor deze nieuwe morgen. Daar begin je mee. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Daar begin je mee. Ja. Abba. A van aanbidden. De B van belijden. Ja, dat hoort er ook bij. Het benoemen van je zonde. Als je de dag 's avonds beëindigt en je laat alle dingen nog eens een beetje voor de revue passeren. Je recycelt de dag eventjes in je eind- en je avondgebed. Dan kan je geweten je aanklagen. Ik heb dingen gezegd, te scherp gezegd. Of juist niet gezegd die ik wel had moeten zeggen of gedaan. Gedachten, woorden. Wie ben ik nou eigenlijk heel praktisch vandaag concreet voor de Heere geweest? En als er dingen niet goed gegaan zijn, benoem dat voor de Heer. Zeg dat tegen hem. Hoe concreter je dat zegt, hoe beter het is. Niet, Heere, wilt u al mijn zonden vergeven van deze dag, want dat is zo algemeen, zo vaag ook. Belijden, dat heeft te maken met je klein maken voor God. Heere, ik heb me vandaag niet gedragen als een koninklijk kind door de Vader bemind, maar ik heb onder dat niveau gezeten. Je nalatigheden, je gemiste kansen om iets over de Heere te zeggen. Je kreeg een open deur, maar ik heb toch die kans voorbij laten gaan. Wat kan je daar naar over voelen? Ik heb hem laten liggen, die kans. Ik had wat kunnen zeggen, maar ik durfde het niet aan. Wat laf van mij. Omdat je jezelf misschien wel op mijn voetstuk hebt gezet en een ander een beetje weggezet hebt. Ik had last van hebben. Weet je, benoem dat voor de Heere. Het boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Ja, dat mag je bidden als kind. Maar als je wat ouder wordt, dan moet je dat boze ook benoemen. Wat heb je dan voor kwaads gedaan? En zeg dat. Als ik een telefoonrekening krijg, dan staat er een nota, zoveel euro betalen. En als je dan een paar keer klikt, dan kan je ook die gespecificeerde nota bekijken. Van je telefoongesprekken. Hoe lang en per gesprek hoeveel dat dan kost. En samen kom je dan bij dat bedrag uit. Bij God mag je alleen maar, moet je alleen maar gespecificeerde nota's indienen. Ook gespecificeerde schuldnota's. Heren, hier ging het mis en daar ging ik de mist in. Niet algemeen van, wilt u alles van deze dag vandaag vergeven en wat ik morgen nog... Ja, vroeger had je wel eens dominees, kandidaten meestal. Die deden dan een gebed voor de dienst. Tenminste, ik heb het wel eens gehoord. Zeggen, Heere, wilt u al het zondige vergeven? En al het zondige wat we in het verdere van deze dienst nog zullen doen, wilt u dat ook vergeven? Ja, als je dat van tevoren al weet, doet het dan niet. Dan hoef je er ook geen vergeving voor te vragen, toch? Je gaat er niet ergens om bidden, om vergeving voor zonden die je nog niet gedaan hebt. Dat is te algemeen, dat moet je niet doen. Concreet, gespecificeerd. De derde AB, dat is bidden, ja, voor wat je zelf nodig hebt. En wat je graag wil, je verlangens. Mag ook. Mag ik eens een tip geven? Ik merk dat ik in mijn gebeden vaak gesloten vragen stel. Dan vullen wij het al in, dan is het alleen maar, Heere, vindt u dat goed, wilt u dat zegenen? Dan is het alleen maar aan de Heere om ja of nee daarop te zeggen. Maar weet je, het is goed om in je gebeden ook eens open vragen aan God te stellen. Een open vraag is, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Wat is uw wil, Heere, heel concreet in deze week, deze situatie? Stel hem open vragen, laat de Heer het invullen. En dan de A, dat is van een ander. Abba, A van ander. Voorbeden voor jezelf, maar ook voor een ander. Ander. Ja. En dat is ook goed om dat gespecificeerd te doen. Niet alleen dat je, Heer, wilt u met alle zieken zijn over de hele wereld. Ja, als je 3 bent, mag je dat bidden. Zorg voor de arme kindertjes, Heer. Maar als je wat ouder bent, dan mag je ze bij naam en toename gaan noemen. En daarom noemen we ook de namen in de voorbeden in de kerk, dat noemen we bij naam en toenaam. We noemen de naam en we noemen ook de ziekte. Heren, wilt u haar of hem van die ziekte, van die, dat verdriet, die rouw, dat u daarin uitkomst geeft. Verlossen, bevrijden. Genade geven om te verwerken. Bij naam en toenaam. Mag ik eens een praktische tip geven, een praktische preek vanavond. Als het nou gaat over voorbeden, hè? Van zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het is goed om elke dag iets speciaals in je hoofd te hebben. Zondag bid ik altijd voor de gemeente. En voor de gemeenteleden. En ik bid voor de gemeente wereldwijd. En ik bid voor de predikanten. En ik bid voor de kandidaten. En voor de emeriten. En ik bid voor de zendelingen. En ik bid voor de evangelisten die het woord mogen uitstrooien. En mogen verkondigen. Dan denk ik aan de gemeente Gods. Wereldwijd. Dat is de zondag. En 's maandags dan bid ik. Nou, noem maar wat. Bid dan voor je eigen broers en zussen. Je gezin, je vader, je moeder. Degene die dichtbij je zijn. En dinsdag, nou, bid dan voor mensen die in je klas zitten, mensen in je bedrijf, kantoor, gewoon mensen, iets wijdere cirkel van mensen waar je wel mee te maken hebt, die een bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaalde relatie tot hebt, maar iets wijder. En woensdag dan bid ik voor degene die in hoogheid gezeten zijn. Degene die verantwoordelijkheid draagt. Ze dat mogen doen, de wijsheid en de vreze Gods, in het land, in de kerk, onze gemeente, wereldwijd. En donderdag dan bid ik specifiek voor de zieken. Voor zieken in de gemeente, zieken in de familie, die het moeilijk hebben, die zware kar te trekken hebben, waar de eenzaamheid van af te lezen is, die mensen die tot de zwakken behoren. En de vrijdag dan bid ik voor allen die een ander geloof hebben, de moslims. Ze de enige waarachtige God mogen leren kennen. En zaterdag dan bid ik voor Israël. Dat denk ik altijd in de Sabbat. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En zo heb je dan elke dag, u mag het op uw eigen manier invullen. Maar zo heb je elke dag als het ware specifiek iets om voor te bidden. Voorbeden doen. Het is dat belangrijk, zeg. Weet je waarom het zo belangrijk is, voorbeden? Met voorbeden kunnen we de almachtige God bewegen. Weet u dat? We hebben zo getroffen in de voorbereiding, als het gaat over voorbeden. Voorbeden, dat is een klein roer, maar het grote schip van Gods plannen kan daarmee gewend worden. Voorbeden. In de Bijbel, ik ga een voorbeeld noemen. In de Bijbel wordt gesproken over Mozes. Ongelooflijk als je dat leest. Exodus 32. Israël als volk heeft gezondigd tegen het gouden kalf. En dan staat er zo menselijk. Dan wordt God zo boos. Dan zegt de Heere God tegen Mozes. Mozes, laat mij nu gaan. Dat mijn toorn tegen hen dat volk ontbranden. Ik ga ze vernietigen. En dan ga ik jou, Mozes, tot een groot volk maken. Weet je wat dan gebeurt? Dan springt
springt Mozes in de bres tussen God en zijn volk. En dan gaat hij bidden. En dan gaat Mozes bidden met twee ijzersterke argumenten. Dan zegt Mozes tegen de Heere, dat kunt u niet maken. Wat moeten de Egyptenaren wel niet denken? Nou hebt u ze verlost uit Egypte, dan gaat u uw volk vernietigen. Dat is een afgang voor uw naam, Heere. En de Egyptenaren, dan gaan ze zeggen, die God kan zijn eigen volk nog ineens redden. Wat een ijzersterk argument. Dat duldt uw glorie niet, dat u zo handelt. En het tweede argument wat Mozes gebruikt in zijn voorbeden is, Heere, u hebt wat beloofd. U hebt beloofd dat u dit in zijn beloofde land zal brengen. Dat kunt u niet maken om die belofte te breken. En zo springt Mozes in de bres. Zoals Mozes biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En dat staat er zo mooi in de Bijbel. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad wat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. En God antwoordde op de voorbeden van Mozes. En hij schonk het volk vergeving. En het volk werd gespaard. Waardoor? Door de voorbidders. Door de voorbeden van Mozes. De kanttekeningen zeggen, als de Heere tegen Mozes zegt, Mozes, laat me gaan. Laat me gaan. Dat ik het volk vernietig. Dan zeggen de kanttekeningen, en verhinder mij niet door je voorbeden. Hoort u dat? Begrijpt u wat ik wil zeggen? De Heere wil dat volk slaan met zijn linkerhand. En door de voorbeden van Mozes wordt die slaande hand van God tegengehouden. Wordt de Heere verhinderd om dat volk te vernietigen. Zoals Abraham, zolang hij voorbeden deed, kon de Heere niks uitrichten voor Sodom en Gomorra. Wat een macht heeft de voorbeden. God zoekt voorbidders die in de bres gaan staan, die in de bres springen. Mag ik met u eens een tekst lezen? We gaan eens een tekst opzoeken. Een hele onbekende, maar een hele treffende tekst. Ezechiël 22. Ezechiël 22. Ook zo'n aparte tekst. Er staat in Ezechiël 22, gaat over de zonde van Jeruzalem en haar bestraffing. Er staat er in vers 29, en het volk van het land pleegt enkel verdrukking. Het volk bedrijft enkel roverij. Ook onderdrukken zij de lendigen, nooddruftigen en de vreemdelingen, verdrukken ze zonder recht. En daar komt het. Ezechiël 22, vers 30. Ik zocht, zegt God, ik zocht nu een man uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres zou staan voor het land, opdat ik het niet zou verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere Heer. Als je nou kijkt naar vers 30, hè, daar zegt de Heere dit. Dat volk had zo gezondigd. En God moest straffen. Maar nou zocht, het was een bres in de muur. Muur, er zit een gat in. En daar kan de vijand doorheen komen. Daar kan Gods gramschap doorheen komen. Dat volk in die stad te verdelgen. En ze had een bres in de muur. Nou zocht de Heere naar iemand die in die bres ging staan. Met dat gat in de muur, met zijn lichaam. En die als het ware de toorn van God, de gramschap van God zou tegenhouden. Door zijn voorbeden. Pleiten bij de Heere voor dat volk. God zocht zo iemand, maar er was niemand. Ziet u hoe belangrijk voorbeden is? Voorbidder zijn heel belangrijk. Die kunnen, ook voor de stad. Ook voor de stad. Ook voor de stad. Voor Rotterdam, voorbidders, Heere, spaar nog, Heere, verschoon de stad. En daar luistert God naar. Van de week kwam ik iets tegen en denk ik, ja, ik heb nog nooit over nagedacht. Abraham deed voorbeden voor Sodom, hè. Hij dacht niet aan zichzelf, hij dacht alleen maar aan het sparen van die stad. En hij onderhandelde met God. En hij ging zo ver dat hij daalde tot 10. Heer, als er nou 10 mogen zijn, wilt u de stad dan sparen? Zal ik de stad sparen? Ik denk, gemeente, moet je maar eens over nadenken. Ik heb er ook een Bijbeltekst voor, maar dat voert te ver nou. Al was Abraham verder gedaald naar 1... dat de Heere omwille van die ene die stad nog had gespaard. Maar waarom vernietigde God die stad? Omdat Abraham ophield met voorbeden doen. Waarom? In de bres staan voor. Nou, dat is 1. Om het oordeel van God tegen te houden. Voorbidden. Dat is belangrijk. Voorbeden is ook heel belangrijk voor positieve uitwerking. Te bidden voor een ander om gezegend te worden. Een aantal van u kennen dat prachtige boek Als het regent in de bergen. Over een zendeling in China, onder Lizu-stam. Daar kwam een opwekking, daar kwamen velen tot bekering. Hoe kwam dat? Omdat er een thuisfrontteam was, een thuisgemeente in Engeland, die bad voor een opwekking aan de andere kant van de wereld. De Heer die zendeling daar wilde gebruiken, opwekking. En dat gebed, dat heeft de Heere verhoord. En dan wordt die titel wordt zo genoemd, omdat, nou ja, met smeltwater en zo, hè. Als de rivier in de laaglanden hier in Nederland, als de rivier de Maas en de Rijn bij Lobit, als dat gaat stijgen, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er ergens ver weg en ergens in de hoogte, in het buitenland, in Oostenrijk of in Zwitserland, daar heb je smeltwater van de sneeuw of geregend heeft, langdurig, ergens ver weg, en dan komt dat uiteindelijk, komt dat daar, honderden kilometers verderop, komt dat dan ten goede en wordt het daar overvloedig aan water. En zo is het nou eigenlijk, als het regent in de berg, als het hier regent in de bergen, dan in het buitenland, China, ver weg. Als er hier zegen gevallen, als er hier een thuisgemeente voorbidden zijn, die bidden om zegen, wordt aan de andere kant, in Malawi, in Thailand, gemerkt. Voorbidden. Mag ik eens een praktische tip geven? De zoveelste. Je moet vragen aan de Heere: Heere, geeft u mij eens een gebedslast. Je kan heel de wereld op je nek nemen, dat snap ik. En je kan het ook niet opgedrongen krijgen. Je moet gaan bidden voor die en die. Nou ja, goed, ik heb daar niet veel mee. Maar je mag wel aan de Heere waren. Heere, zou je eens iemand op een hart willen binden? Vroeger zei je, dan wordt een opgebonden zaak. Krijg je iemand op je hart. Dan krijg je iemand op je hart. En dan moet je dan elke dag voor bidden. En dan krijg je gebedslast van de Heere. Dan moet je niet een ander omvragen, maar de Heere omvragen. Maar Heere, wilt u eens iemand op een hart binden? En dan ga ik er elke dag voor bidden. Abba. Nou, ik hoop dat dat nou duidelijk is. Vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, omdat God het van ons vordert. De instelling van het gebed, ik bid niet omdat ik er behoefte aan heb, maar ik bid omdat God het beveelt. Omdat God het van ons vordert, eist, beveelt. En dat zie je vaak in het Oude en Nieuwe Testament, dat de Heere zegt, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat is een opdracht. Roep mij aan, zegt de Heere, terwijl ik nabij ben. Heer Jezus zegt in de bergreden, we hebben het gelezen, bid, dat is een bevel. En dan komt er een belofte achteraan, dan zal je gegeven worden. Ja. De Heere vraagt dat, vordert dat van ons. De Vader vraagt dat aan ons. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi ook, dat de Heer dat van ons vraagt. Dat vind ik heel vaderlijk, weet je dat? Ik denk aan een vader en zijn zoon gaat naar het buitenland. Voor het eerst in zijn leven. En die vader zegt tegen zijn zoon, joh, laat nou elke dag wat van je horen. Ook als er niks bijzonders is te vertellen, maar elke dag even bellen. Nou, zo moet je bidden zien. Dat is liefde van die vader, dat is zorg van die vader. Ook als er niks bijzonders is, even je stem horen. Die vader zegt niet, nou we gaan er vanuit, het kost allemaal duur en zo, we gaan er vanuit, geen bericht, goed bericht. En als hij in een narigheid zit, nou ja, dan kan je even bellen, dan kan je kijken wat ik aan kan doen. Dat zou ook wel aardig zijn van zo'n vader, maar vaderliefde wil veel meer. Een vaderhart die wil niet alleen er zijn als er nood en narigheid is, maar een vaderhart wil veel meer. De hemelse vader wil elke dag even onze stem horen. Ook als er nou even niks bijzonders te vertellen is. Als er geen bijzondere noden zijn, geen bijzondere zonden, geen bijzondere zegeningen, toch? Laat elke dag even wat van je horen. De Heer beveelt het, maar hij belooft ook. Dat is het tweede gedeelte van antwoord 116. Dat God zijn genade en de Heilige Geest geeft alleen aan diegenen die hem daarom bidden en daarvoor danken. God beveelt niet alleen, maar hij belooft ook. Hij belooft zijn genade en zijn Heilige Geest. Gebed is als het ware een middel. Gebed is als een ladder, kinderen. Als een ladder. De smekingen gaan omhoog en de zegeningen die dalen neer. Je bidt tot God die in de hemel zit. Hoe zegt dat kinderliedje het ook alweer? En de zegen daalt dan neer en het gebed stijgt op. Dat is het. Want die ladder, die Jacobsladder. Gebed is als een schip, als een vrachtschip. Koers naar de hemel. Leegruim. En het komt vol terug.
Waarmee? Met genade en met de Heilige Geest.
Zonder gebed word je niet gered. Ziekte en gezondheid, dat krijg je zonder gebed. En regen, en droog weer, krijg je zonder gebed. Maar genade en de Heilige Geest krijg je nooit zonder gebed. Daar wil de Heer om gebeden zijn. Een klein scheepje naar de hemel, komt er terug. Maar ja, dan zit het ruim wel vol, maar het is niet zoveel, want dat scheepje was klein. Een groot schip, een groot vrachtvaarderschip naar de hemel. Eis van mij vrijmoedig. En dan komt er een lading terug. Genade, Heilige Geest. Daar wil God om gebeden zijn. Het gebed is een transportmiddel. Van de hemel naar mijn hart. De jongeren hebben gehoord van Ida Gerhard. Toen ik op de Guido zat, had een leraar Latijn, die sprak vaak, die sprak lyrisch over Ida Gerhard. Dokter Ida Gerhard. Een diepgelovige vrouw, een klassica die ook hele diepe gedichten geschreven heeft. Ida Gerhard die zegt in een van haar gedichten dit. Het gebed is als een duif. Een duif die uitgezonden wordt en het komt terug met een olijftak van vrede in zijn snavel. Genade in de Heilige Geest geeft God aan degene die hem daarom bidden en daarvoor danken. Vraag en antwoord 117. De ingrediënten van het gebed. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Nou, zo worden de drie ingrediënten genoemd. Allereerst dat wij de enige en de ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dat we hem aanroepen. Dat is het gebedsadres. De enige en de ware God. Gods kennis. Ten tweede, dat wij onze nood en ellende recht en grondig zouden kennen. Opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dat is zelfkennis. Je moet weten wie je bent. Je moet weten voor wie je staat en wie jij bent en wie hij is. Gods kennis, de allerhoogste majesteit. En zelfkennis. Klein. Ootmoed. En dan ten derde staat er in antwoord 117 dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed... Hoewel we dat niet waardig zijn, om de Heere Jezus Christus wil zeker wil verhoren. Dat is Christus kennis. De gebedsgrond, dat is Christus. Ziet u in antwoord 117 gaat het over het gebedsadres, de enige ware God. Het gaat over de gebedsgestalte, ootmoedig, nederig. En het gaat over de gebedsgrond, om Jezus wil. De enige en de ware God staat er. Er wordt heel wat gebeden in de wereld. Maar niet elk gebed is voor God aangenaam. De Baalspriesters die baden ook ten tijde van Elia, maar dat adres was verkeerd. Dat was aan de Baals gericht, dat bidden, urenlang. Dat hielp niks. De man in het schip bij Jona die baden ook, ieder tot hun eigen God, maar dat was voor God niet aangenaam. Dat was niet de enige en de ware God. De enige en de ware God, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van de Bijbel, de Vader van de Heer Jezus. Hem. Waarvan we gelezen hebben, de Heer Jezus zegt, die Vader die in het verborgene ziet, die jou ziet en die in het verborgene ook kijkt. En die alles al weet voordat je hem vraagt, maar hij wil wel gebeden zijn, wil je stem horen. En tot die Vader bid ik. En elk gebed, gemeente, dat mag ook een PS'je hebben. Een PS'je. Je legt alles in het gebed voor de Heer neer. Je dankt hem. Je beleidt je zonde. Je vraagt voor jezelf. Je vraagt voor een ander. Maar er zit wel een PS'je onder. Een bijschrift. En dat bijschrift onder mijn gebed, dat luidt zo. Vader, ontzeg mij dit als het niet strekt tot uw verheerlijking. Ik bid dat nou wel, Heere, maar u weet alleen, als een wijze en een goede vader, u weet wat er nou goed is voor mij en voor een ander. En als het nou niet strekt tot uw verheerlijking en tot wezenlijk nut voor een ander, nou wilt u het dan maar corrigeren, wijzigen. De Vader die in de hemel is. Kunnen wij zo bidden, gemeente? Heb ik me ook wel eens af zitten vragen. Kunnen we zo bidden dat we alles in het gebed neerleggen en dat we dan toch uiteindelijk zeggen, Heere, Vader, wat u doet is goed. Ik weet ook heel goed wat ik wil. En dan ga ik ook tegen u vertellen wat ik wil, Heere. Ik wil heel graag dit en dat en dat. Maar als uw wil anders is, dan ben ik bereid om mijn wil in te leveren voor uw wil. Want uw wil is altoos wijs en goed. We gaan God niet de wet voorschrijven, zo moet u doen. We vragen hem om een zegen, maar het is aan God om te bepalen hoe die zegen eruit ziet. Toch? Ik buig mijn hoofd onder zijn zegenende almachtige hand. Ik buig mijn hoofd onder zijn zegenende handen. Maar ik mag niet doen wat Jozef deed bij Jacob. Toen Jacob die handen legde op de hoofden van zijn kleinkinderen, toen legde vader Jacob ze zo, kruiselings. En toen pakte Jozef de handen van zijn vader Jacob, niet al zo mijn vader, zo niet, zo niet. Als ik bid, dan buig ik mijn hoofd onder de handen van de machtige Jacobs, de machtige God. Maar ik mag niet tegen de Heere zeggen, Heere, zo niet, zo heb ik het niet bedoeld. Wees tevreden wanneer hij zijn zegen geeft met zijn linkerhand in plaats van met, als hij kruiselings doet in je leven, dan doet hij toch goed. De enige ware God. Dan staat er ook ten andere dat we onze nood en ellende recht kennen. Een beetje zelfkennis in het gebed, dat kan ook geen kwaad. Waarom staat dat er nou, dominee? Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Ja, een goede vraag. Als je nou een kind van de Vader bent, moet dat dan die nood en ellende goed kennen? Ja. Ik leg de nadruk op dat laatste. Opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dat is wel belangrijk. Dat we altijd die nederige gestalte hebben. Weet voor wie je staat. Ook als kind van God. Nederig en afhankelijk. Dat we met ootmoedigheid bekleed zijn, dat is een sieraad voor een kind van God. Ootmoedigheid. Dat we met onze onmacht gaan naar zijn almacht. Met mijn onkunde naar zijn alwetendheid. Met mijn onmogelijkheden naar zijn mogendheden. En hoe meer zelf, hoe dieper zelfkennis je hebt, hoe inniger je gebed wordt. Heere, maak me klein, maar houd u me vooral klein. Houd u me vooral klein. Dat is een sieraad voor een kind van God. Ootmoedig, nederig. Wie is er vroeger ooit grootgebracht met Petrus Dateen? De berijming van Dateen. Zit er hier iemand die dat vroeger heeft mee moeten zingen? Nou, ik weet er niet veel van, maar ik weet één regel in de berijming van dat teen. Dus dat is deze regel. Geen groter goed dat gij mij geven meugt, dan dat gij mij nederig maakt en de kleine. Dat is het mooiste, het grootste goed wat er is. Dat de Heer je nederig maakt en klein. Dan wordt hij groot. Dan blijft hij groot voor je. Ja. Ik vind dat ook zo mooi in de berijming. Hè? Dat begint de berijming van het Onze Vader. O Allerhoogste Majesteit. Ik klein. O Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel heeft tot uw troon. Begin het mee. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg en als onze Vader nederig aan. Dat wordt hier bedoeld. Geldt dat dan ook voor een kind van God? Ja, natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor een zondaar die tot bekering komt. Dat blijft gelden voor een kind van God. Ik had het net over Abraham, die voorbeden deed. Voor Sodom. Abraham wordt genoemd de vriend van God. Zo dicht bij de Heer geleefd. Maar wat zegt hij in die voorbeden die hij doet voor Sodom? Dan zegt de Heer, ik heb me onderwonden. Ik verstout mij. De HSV zegt, ik heb het aangedurfd. Om tot u te naderen in het gebed. Wat een ootmoed. Hoewel ik stof en as ben. Die man die kende zichzelf. Dat hij zo groot in het koninkrijk. Vader van de gelovigen. Vriend van God. Waar ik stof en as ben. Ik niets. Hij alles. Heren, dat uw toren niet ontbrandt als ik nog eenmaal spreek voor Sodom. Wat een nederigheid in dat gebed. Daar kunnen we met z'n allen heel wat van leren. Opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit zouden verootmoedigen. Het is een mooi gebed van koning Jozef al. Daar ga ik nog een keer over preken hoor. Dat zit ergens hier van binnen te broeien. Ik ga nog een keer preken over koning Jozef al, denk ik. Als God het me vergunt. Maar koning Jozef had staat zo'n mooi gebed. Is die nood, wordt hij aangevallen. En dan bidt koning Jozef wat, o onze God. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op u. Wat een nederigheid en wat een afhankelijkheid en wat een verwachting. In ons is geen kracht. Onze ogen zijn op u. Onmacht kijkt naar almacht. En dan het derde, de gebedsgrond, antwoord 117. We hebben vaste grond dat om de des Heren Christus, om zijn naams wil. Die naam van de Heere Jezus. En daarom eindigen we onze gebeden ook vaak met om Jezus wil. Of in de naam van Jezus. Die machtige naam van de Heere Jezus is als een paspoort. Altijd geldig die naam. Waardoor het hemelse land open gaat. In de naam van Jezus gaat de deur van het hemelse paleis open. In de naam van de Heere Jezus kom ik tot u. En dan gaat de deur open en is het toegang tot God in zijn naam. We komen met dat lam van God in onze armen. En zo gaan we naar de hemelse Vader. Dan laat hij altijd toe. Om Jezus wil. Dan laat hij je niet staan. Nee. In de naam van de Heer Jezus bidden. Kinderen, weet je wat dat is? Ik had het net over bidden. Dat is eigenlijk is bidden gewoon een brief schrijven. Als ik dat in jullie taal... Bidden is een brief schrijven. En je schrijft er alles in, je dankt de Heer, je beleid, je bidt en je vraagt voor een ander. Je schrijft een brief en dan doe je het post en dan komt het aan bij de Heere God. Maar er moet wel een postzegel op, hè? Het komt niet aan. En die postzegel dat is in de naam van de Heere Jezus, op zijn kosten. O God, en dan komt het aan. Dan komt het aan bij God. Hebben we nog, 118, laatste gedachte. Vraag aan het 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En dan staat er kort en krachtig. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Waar mag je nou de Heer allemaal om vragen? Nou, om alles. Alle geestelijke en lichamelijke behoeften. Die je nodig hebt voor je lichaam, voor je ziel. In de toestand waarin je nu bent. Voor je toekomst, morgen, de eeuwigheid. Voor nu, de tijd en voor de eeuwige dingen. Voor je geloofsleven, voor het gemeenteleven, voor je ambtelijk leven, voor je dagelijks leven. Alles, alles staat er, alle. Zie ik vaak in de Bijbel, al wat jou ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, alles. Niks uitgezonderd. Werp al je bekommernis, hè? Alles.
De kinderen zingen, dank u dat ik met al mijn zorgen, alle, bij u komen mag. Alles. Ik ga daarvan een voorbeeld geven. Een voorbeeld van Kolbrugge, bekend voorbeeld. Hij zegt, we mogen God alles klagen, we mogen hem alles vragen wat we nodig hebben. We mogen de Heer alles zeggen, hij wil voor alles zorgen. Nou, bij Kolbrugge staat een keer dat hij een keer een pen nodig had. Een pen. Arme tijd en zo, armoe. Maar hij had een pen had hij echt nodig. En hij ging dat aan de Heer vragen. Heer, u weet het. Dat ik een pen nodig heb. Hij zucht om uitkomst. En hij vond op straat een pen. Hij zegt, die hebben de engelen daar neergelegd. En de engelen hebben ervoor gewaakt dat hij niet door de paardenhoeven is vertrapt. Cadeautje van God. Al was het een pen, al was het een spijker of een speld. Als je het echt nodig hebt. Heeft de Heer dat. Hoe groot of hoe klein dat ook is. Al is het een zakdoek. Ken je dat verhaal van Corrie ten Boom? Dat is een mooi verhaal. Het gebeurt. Corrie ten Boom zat in een concentratiekamp vast. In Ravensbrück. Bittere koude wintermorgen. Wordt ze wakker. Snip verkouden. Ze moest steeds de neus snuiten, maar ze had in dat concentratiekamp geen zakdoek. En toen zei haar zus Betsy, die zei, waarom bid je niet om een zakdoek? En Corrie die lachte, zoiets kleins. God heeft wel wat betere dingen te doen dan mij een zakdoek te geven. Een zakdoek. En voordat ze er erg in had, toen bad haar zuster Betsy, vader, in de naam van Jezus bid ik om een zakdoek voor Corrie, omdat ze verkouden is. Corrie schudde haar hoofd. Een paar minuten later stond ze voor het raam. De naam genoemd. Alsjeblieft. Cadeautje voor jou. Nou, je kan wel raden wat erin zat. Een zakdoek uit een oud stuk laken. Als een boodschap van de hemel. Gebeurt. En dan schrijft ze, daardoor zag ik dat de hemelse vader luistert. Maar dat niet alleen. Maar dat die hemelse vader ook tegen een ander zegt, breng eens een zakdoek naar Corrie ten Boom. Om zo met God om te gaan. Hè? Die hele kleine dingen, juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer, juist daarom derven wij zoveel vrede. Er was een klein meisje, die had een oude pop. En die was kapot en ze huilde. Die pop was gebroken. Toen zei die vader, haar vader zei, geef mij jouw pop eens. En toen maakte papa de pop. En dan kan je als nuchtere mens kan je erover denken, wat bezielt zo'n volwassen vent om zijn tijd te verdoen om zo'n waardeloze oude stinkpop te maken. Ja. Nou ja, heel simpel. Die vader die zag de pop door de ogen van zijn kind. Omdat hij van zijn dochtertje hield. Dan, daarom doe je dat. En zo doet de hemelse vader het ook. Alles. Alles. Specificeer dat. Je zonden, je zorgen, alles een pen, een spijker, een speld, een zakdoek. Specificeren. Des te gerichter kan je ook danken als God het geeft. Beschrijf je zorgen. Bartimeus ging roepen, Heere, ontferm je over mij. Dan mag hij bij de Heere komen en zeggen, Heere, wat kan ik voor je doen? Zeg het maar. Zeg het maar. Dien het maar gespecificeerd in. Dan zegt hij, Heere, mag ziende worden. Je geloof heeft je behouden. Ja. Toen Jacob angst had, Esau zat op zijn hielen. Die nacht daarvoor, hè? Die nacht daarvoor.
Oost, morgen de ontmoeting. Word ik dan gedood door mijn broer Esau? Is die dan nog heel erg boos op me? En dan bidt Jacob, ruk mij Heere toch uit mijn broers hand. Uit de hand van Esau, weet u wel, dat is mijn broer. Want ik ben bang. Hij zegt het gewoon hoe het leeft in zijn hart. Vind ik zo mooi? Daar kan ik zoveel van leren. Heere, leer me zo te bidden. Zo. Zo duidelijk, zo concreet. Nou gemeente, ik ga eindigen. Het wordt hoog tijd. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruk. Alles. En toch zit er verschil in. Dat is het laatste. Als het gaat om geestelijke dingen, mag je anders bidden dan om lichamelijke dingen. Als het om lichamelijke dingen gaat, om aardse dingen, ja, dan mag je dat allemaal zeggen hoor. Maar dan zit er toch iets in van, Heere, uw vaderlijke wil is beter dan mijn wil. Doe naar uw wijsheid. Want uw wijsheid is enkel goedheid. Maar bij geestelijke nood ligt dat anders. Die Melaatse man, die had lepra, die had een ongeneeslijke ziekte. En hij bad, die Melaatse man bad, Heere, indien gij wilt, u kunt me reinigen. Ja, dat gaat over zijn lichamelijke genezing. Maar bij geestelijke noden ligt dat anders. Bij geestelijke noden hoef je niet te bidden, indien gij wilt, gij kunt me bekeren. Dan ben je fout bezig. De tollenaar in de tempel die bad niet, Heere, indien gij wilt, gij kunt me genadig zijn. Die moordenaar aan het kruis die bad niet, Heere, indien gij wilt, gij kunt aan mij denken als gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Nee. Als het gaat over persoonlijke genade die je nodig hebt voor je ziel, geestelijke behoeften, dan staan daar beloftes voor in de Bijbel. En dan hoef je niet te vragen, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij een nieuw hartje geven. Wees mij genadig, bad die tollenaar. Gedenk mijner, bad die moordenaar. Niet wil mij. Dat hoeft voor jou geen vraag meer te zijn, want de Heere wil dat al lang. Die wacht om jou genadig te zijn. En het is een belediging van God als je bidt, Heere, indien gij wilt, gij kunt me genadig zijn. Dat wil de Heer al lang. Hoeft voor jou geen vraag te zijn. Wees me genadig. Wat dat betreft, een beetje ondeugend. Wij hebben een berijming, een oude berijming. Die klopt niet helemaal. Die is aan herziening toe. Er staat in Psalm 25. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Fout. Wil mij vergeven. Hoef je niet te vragen. In de Bijbel staat, vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Voelt u het verschil? Als het over lichamelijke aardse dingen gaat, dan moeten we de Heer vrij laten. Maar hem niet loslaten. Niet loslaten. Maar als het over geestelijke dingen gaat, dan hoeven we niet te bedelen. Om bekering, om een nieuw hart, om genade. Want er zijn beloftes voor. Daar mogen we van de Heere vrijmoedig eisen. Dan mogen we zeggen, Heere, doe zoals u hebt gezegd. U bent een man van uw woord. U houdt getrouw uw woord. Gij maakt op hun gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Wat u zegt, dat doet u. Abba. Onthoud het kinderen, A, B, B, A. En ik eindig met die prachtige tekst. Paulus zegt, mensen, we hebben zo machtige hoorden van het gebed. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat nou je begeerte, je verlangens, in alles, bidden en smeken, bekend worden bij God. En dankzegging erbij. En dan staat erachter, dan krijg je niet overal waar je om gevraagd hebt. Maar wel de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die zal je harten, je zinnen bewaren, Christus Jezus. Amen. We gaan zingen op Psalm 69, vers 7. 69, vers 7. Thank you.
Zullen we de Heer nog danken? Getrouw en almachtige God, Vader in de hemel, Zoon en Heilige Geest. Komen tot u, Heer, om u de dank en de lof toe te brengen. Wat een machtig wapen is toch dat gebed. Heer, dat u de hoorder bent. Geen nood is voor u te hoog. En geen probleem is voor u te klein. We mogen alles bij u brengen. Daarvoor willen we u danken, Heer, dat u de moeite neemt om naar onze grote en kleine zorgen te luisteren. Heer, dat u een helper bent, groot van kracht en steeds bereid. Dat zelfs de meest kleine dingen, als we het echt nodig hebben, dan hoort u dat, dan geeft u dat. Zo'n geweldige ervaring, Heer, dat we zien van bidden, dat helpt echt. Dat niet zomaar een zinnetje, maar ik heb dat in mijn leven zo vaak ervaren. Dat u uitkomst geeft, schenkt, keer op keer. En Heere, geef dat we ook voorbidders mogen worden. Vanavond ook gezien het belang van voorbeden doen. Wilt u op ons hart iemand binden waar we gebedslast voor krijgen. En die we niet nalaten om bij u te brengen. Totdat u genadig zij. Totdat u verhoort. Totdat u bekeert, totdat u helpt, totdat u vernieuwt, totdat u vervult. Heren, dank u wel voor uw kostbaar woord. Geef dat we ook in praktijk mogen brengen de komende dagen. Vanaf vanavond tot zaterdagavond, elke dag weer opnieuw. Dat leven met u, u zegt het als een hemelse vader. Ik wil elke dag je stem horen. Ook als er niets bijzonders te vertellen is. Geef, Heere, dat we dat heel praktisch ook mogen beoefenen. Elke dag. Uw aangezicht zoeken. Langs de ladder van Jacob de hemel beklimmen. Om zegen te ontvangen. Dank voor alles wat u gaf. In Jezus' naam. Amen. We eindigen het zingen van 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123 vers 1. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.